Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, vooraf maken wij u bekend dat op dinsdag 2 juni is overleden zuster Lydia Laroy Burgers in de leeftijd van 93 jaar. De rouwdienst en begrafenis vinden aanstaande dinsdag in besloten kring plaats op de Oosterbegraafplaats aan de Rode Laan, te Voorburg. De dienst is via de gebruikelijke kanalen te volgen. In verband met dit overlijden zingen wij Psalm 89, vers 19 en vers 7. Hier in de kerk doen wij dat zo mogelijk staande. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Ai, help ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. En ook vers 7, Psalm 89, vers 19 en 7 staande. We zullen worden voorgelezen uit Gods heilig en dierbaar woord, uit het Oude Testament, het boek Ezechiël, hoofdstuk 37, van 1 tot en met 14. Wij noemden nu Ezechiël, hoofdstuk 37, van 1 tot en met 14. Maar stellen wij ons eerst onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet, waarna wij zingen uit Psalm 105, vers 24. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen, zijn wet betrachten en voortaan volstandig op zijn wegen gaan. Men roem dan op haar majesteit om zoveel gunst in eeuwigheid.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen we nu de eerste 14 versen van Ezechiël 37. De hand des Heeren was op mij, en de Heere voerde mij uit in de geest en zette mij neder in het midden eener vallei. Dezelfde nu was vol beenderen. En hij deed mij dezelfde voorbij gaan geheel rondom. En zie, er waren er zeer velen op de grond der vallei. En zie, zij waren zeer door. Hij zei tot mij: Mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En ik zei: Heere, Heere, gij weet het. Toen zei hij tot mij, profeteer over deze beenderen en zeg tot hen, gij dorre beenderen, hoort des Heere woord. Alzo zegt de Heere, Heere, tot deze beenderen, zie, ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen opkomen en een huid over u trekken en de geest in u geven. En gij zult levend worden en gij zult weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik gelijk mij bevolen was en er werd een geluid als ik profeteerde en zie een beroering. En de beenderen naderden elk been tot zijn been en ik zag en zie er werden zenuwen op dezelfde en er kwam vlees erop. En hij trok een huid bovenover dezelfde, maar er was geen geest in hen. En hij zei tot mij, profeteer tot de geest, profeteer mensenkind, en zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere, gij geest, kom aan van de vier winden, en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. En ik profeteerde gelijk als hij mij bevolen had, toen kwam de geest in hen, en ze werden levend, en stonden op hun voeten een gans zeer groot heer. Toen zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen die zijn het ganse huis Israëls. Zie, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren. Wij zijn afgesneden. Daarom profeteer en zeg tot hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen en zal u lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En ik zal u brengen in het land Israëls. En gij zult weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven zal hebben geopend. En als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. En ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven. En ik zal u in uw land zetten en gij zult weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb. Spreekt de Heere. Tot zover de schriftlezing.
De gemeente, wij gaan zingen. Dat doen wij uit Psalm 16 en daarvan het 5e en het 6e vers. Psalm 16, vers 5. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. Mijn tong, mijn eer zingt God gewijde tonen. Ook zal mijn vlees thans afgesloofd en spijt, des vijands in den grafkuil zeker wonen. Gij zult mijn ziel niet in de hel vergeten, uw heilige zal van geen verderving weten. Gij maakt hier lang mij het levenspad bekend, waarvan in druk vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. De liefelijkheid van zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Psalm 16, vers 5 en 6. gemeente, we willen uw aandacht vragen voor zondag 22 uit de Heidelbergse Catechismus en lezen daartoe samen de vragen en antwoorden 57 en 58. Vraag 57. Wat troost geeft u de opstanding des vleeses? Antwoord. Dat niet alleen mijn ziel, na dit leven van stonde aan tot Christus, haar hoofd, zal opgenomen worden, maar dat ook dit, mijn vlees, door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Vraag 58. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Antwoord. Dat, na de maal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geen mensenhart opgeklommen is, en dat om God daarin eeuwig te prijzen. Deze zondag is een onderdeel van de enige troost in leven en in sterven. In de vragen 57 en 58 komt, net als in zondag 1, het woordje troost voor. We bemerken dus steeds weer dat de inhoud van de catechismus één geheel vormt. Drie aandachtspunten. Troost met betrekking tot de ziel. Troost met betrekking tot het lichaam. En troost met betrekking tot het eeuwige leven. Dus drie aandachtspunten, driemaal troost met betrekking tot de ziel, tot het lichaam en tot het eeuwige leven. Troost met betrekking tot de ziel. Gemeente, we hebben samen een gedeelte gelezen uit Ezechiël 37. En we zien in dit wat sombere hoofdstuk de profeet Ezechiël in een vallei staan die vol ligt met dorre doodsbeenderen. Her en der verspreid liggen geraamtes, botten en schedels, een spaakbeen, een ellepijp, bekkens en noemt u maar op. Een triester beeld dan dit grote dal vol met menselijke resten kun je je nauwelijks voorstellen. En Ezechiël staat daar en de dood grijnst hem van alle kanten aan. Er zullen mensen zijn die zeggen, och, een dal vol dorre doodsbeenderen. Dat is nu het einde van een mens. Je wordt een keer geboren en eens komt het einde. De dood hoort bij het leven. Want wie kan de dood ontlopen? Trouwens, dood is dood. Maar is dat waar? De Heere laat in zijn woord een ander geluid horen. En we horen hem vragen aan de profeet. Zullen die dorre doodsbeenderen weer levend worden? Wat zou u op zo'n vraag antwoorden? Denkt u zich geen zin dat u in de plaats van Ezechiël zou staan en dat deze vraag aan u gesteld zou worden? God stelt die vraag. Ezechiël weet ongetwijfeld dat bij God alle dingen mogelijk zijn. Hij voelt aan dat de Heere een bedoeling heeft met deze vraag. Maar het antwoord van de profeet laat op zich wachten. Hij zegt niet... Ja, natuurlijk. En ook niet. Nee, geen sprake van. Maar de profeet geeft het over in de hand van God. Ezechiël weet en gelooft dat het kan. Dat alleen God zoiets kan. Maar of hij denkt dat God het doen zal, dat laat hij in het midden. Heere, Heere, gij weet het. We lezen vervolgens dat de Heere inderdaad nieuw leven, een levensgeest, in die dorre doodsbeenderen legt. Het wonder van de verrijzenis voltrekt zich, een opstanding uit de dood. Het beeld dat door Ezechiël is opgetekend, verwijst naar het volk van Israël. Dat is weggevoerd in de ballingschap. In de vreemde zal er nooit meer iets van terechtkomen. En een wederkeer is als het ware een opstanding uit de dood. Zoals we vandaag ook het huidige Israël zien herrijzen. We zien verder dat als het om de opstanding van ons lichaam gaat, we ook in het Oude Testament noties vinden die verwijzen naar die opstanding uit de dood. Het Nieuwe Testament is daar uitvoeriger over. Maar je kunt niet zeggen dat in het Oude Testament die gedachte volledig ontbreekt. Maar waar zou u de lijn van de dorre doodsbeenderen uit Ezechiël naartoe trekken? Moeten we die niet doortrekken naar ons eigen bestaan en naar ons eigen leven? Want zoals Israël uit de dood opstaat, zo zal ook ons dode lichaam uit het graf verrijzen. Dat vraagt er dus om dat we na ons overlijden in een graf gelegd worden. Ons lichaam zal eens uit het graf verrijzen. Als de bazuin zal klinken en de graven geopend worden, zullen al Gods kinderen met een verheerlijk lichaam opstaan, om hun Here en hun Koning voor altijd groot te maken. Paulus schrijft in een van zijn brieven dat Christus de eersteling is van degene die ontslapen zijn. En hij gebruikt daar een beeld uit de oogst die zomers of in het najaar wordt binnengehaald. Maar de eerstelingen worden dan de eerste vruchten bedoeld. Eens komt uit het graf de volle oogst binnen. Christus is als eersteling uit de dood opgestaan en zijn kinderen zullen volgen. Het valt op dat de catechismus alleen spreekt over de opstanding tot de zaligheid en niet over de opstanding tot de verdoemenis. Wil onze catechismus daar dan helemaal niets van weten? Nee, zo mag u dat niet zien. De catechismus laat dit niet achterwege om daarmee te zeggen: ach mens, het valt wel mee. Maakt u zich niet al te veel zorgen. De catechismus is hierin, net als de Bijbel, erop gericht om mensen tot bekering te brengen. Dat kan zeker ook door te wijzen op de ernst van de dood. Maar als troostboek stelt de catechismus ons allereerst de schatten van Gods genade voor ogen, opdat we daaruit voor het eerst of opnieuw troost zullen verkrijgen. En dit geldt voor al Gods kinderen. Wat een wonderlijke troost ligt er toch in de opstanding der doden en het eeuwige leven. Kinderen, weten jullie nog dat Eliezer, die erop uitgestuurd werd om een bruid te gaan zoeken voor Isaac, allerlei mooie dingen bij zich had? Hij liet ze aan Rebekka zien. Moet je eens kijken, allemaal rijkdommen van Isaac. Als je met hem trouwt, krijg je dit allemaal in bezit. Zo is het nu nog. Vanuit deze twee catechismusvragen laat de Heere de rijkdom van zijn genade zien. En jullie moeten ook maar veel vragen. Heere, geef ook mij deze genade. Gemeente, wat is uw enige troost in leven en in sterven? Welke troost ligt er in de opstanding van het vlees? En welke troost schept u uit het artikel uit onze geloofsbelijdenis dat over het eeuwige leven gaat? Als een mens sterft, wat gaat er dan in hem om? Wat maakt iemand mee wanneer hij zijn laatste strijd levert en het strijdperk van dit leven verlaat? Dat is voor ons verborgen. Maar wel weten we dat op het moment dat een kind van God uit zijn of haar lijden verlost wordt, de eeuwige zaligheid aanbreekt. Zij zullen zingen: God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Van stonden aan, zegt de catechismus, van meet af aan, er zit geen tijd tussen. De Heer Jezus heeft dat met een van zijn kruiswoorden duidelijk gemaakt. En kinderen, jullie weten wel dat de Heer Jezus op Golgotha niet alleen hing. Er waren ook twee moordenaars met hem gekruisigd. En een van beiden is tot bekering gekomen. Toen heeft de Heer Jezus tegen hem gezegd: moordenaar, je vraagt of ik straks aan je wil denken? Zeker wel. Maar ik geef je iets veel groters. Heden, dat is nu, zult gij met mij in het paradijs zijn. Deze moordenaar werd de 11e uur gered. En direct na zijn sterven werd hij opgenomen in het vaderhuis met zijn vele woningen. Van stonden aan, zegt de catechismus. Er is dus geen zielenslaap, geen vage vuur of ook geen tussentoestand. Gemeente, het moment van sterven vormt de overgang uit deze tegenwoordige wereld naar de heerlijkheid die God dan ten volle zal openbaren. Maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. In het antwoord van vraag 57 lezen we dat onze ziel na dit leven direct tot Christus haar hoofd zal worden opgenomen. Wat ligt er een tegenstelling tot wat er in dit leven zoal plaatsvindt? Het leven na dit leven krijgt pas relief als je het afzet tegen dit aardse leven. Dit leven, dat is het leven waarin de gevolgen van de zonde zo bitter zijn. Denk maar aan rouw, aan ziekte, aan kruis, aan verdriet. Maar na dit leven is er geen strijd meer. Geen kruis, geen doorn in het vlees. Want, zegt Paulus in een van zijn zendbrieven, dan is God alles en in allen. Dit leven, dat is het leven waarin je de zonde maar niet te boven komt. Komt u die hoogmoed, dat ongeloof en die eigen gerechtigheid ook maar niet te boven? Ondanks alle pogingen van moeite en strijd, vrees ik te bezwijken onder deze zondekwaal? Wat kan het een mens toch teneerdrukken? Maar gemeente, luister dan eens. Na dit leven zal het volk van God alle ongeloof te boven zijn. En geloof zal dan aanschouwen worden. Nu leven zij nog van het geloof. Maar na dit leven is het geloof verdwenen. Verdwenen? Blijft het geloof er dan niet? Vraagt misschien een meisje of een jongen of een kind. Nee, het geloof gaat over in aanschouwen. Geloof is een bewijs van de zaken die je nu nog niet ziet. Als een kind van God ingegaan is in het vaderhuis met zijn vele woningen, dan zegt God als het ware, kijk, tot nu toe heb je het geloofd, maar nu mag je het zien. Zij zien dan hun zaligmaker, die hier in de catechismus met name wordt genoemd, de Heere Jezus Christus. Van stonde aan worden zij tot Christus opgenomen. Als die naam niet genoemd zou worden, zou deze vraag en dit antwoord geen betekenis hebben. U ziet, de catechismus betrekt haar onderwijs ook hier op Christus. Want wat is een hemel zonder hem? We richten onze aandacht nog eens op de moordenaar. Jezus sprak tegen hem, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Zal deze man in de hemel anders niet direct gevraagd hebben, maar waar is die man die naast mij hing? Is Christus hier niet? Maar wat moet ik hier dan doen? Begrijpt u? Alle nadruk ligt op Christus. Het gaat erom met Christus te zijn. We moeten daarom ook letten op ons taalgebruik. Natuurlijk begrijp ik best dat ze van iemand zeggen, hij is vast in de hemel. En dat mag je ook zeggen, meisjes en jongens, ik hoop dat dat ook eens van jullie gezegd wordt. Hij of zij is in de hemel. Maar we moeten bedenken dat dit niet de volle waarheid is. Om met de catechismus te spreken, moeten we eigenlijk zeggen, hij of zij is naar Christus gegaan. Ga naar Christus, dat is bepalend bij ons sterven. Bij het sterven houdt ook voor een kind van God de onderlinge gemeenschap op en alle banden worden doorgesneden. Dat is ingrijpend. De band met je vrouw of met je man, met je familie, met je kinderen, met je kleinkinderen als je die gekregen hebt. De band met je collega's als je nog in het arbeidsproces stond. De band met je buren. Noem alle betrekkingen maar op. Maar één band, die blijft in stand. En dat is die met Christus. Er staat dan ook in het antwoord op vraag 57 van stonde aan, direct, tot Christus haar hoofd opgenomen. Daarom moet die band al tijdens ons leven gelegd worden. Hij kan niet meer na dit leven gelegd worden. Nee, in dit leven moet de verbinding aan Christus er zijn. En Paulus zegt daarom, want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Meisjes en jongens, misschien denken jullie wel eens, hoe zal het nou met mij zijn als ik sterf? Dat is een hele goede vraag. Maar weet je wat veel belangrijker is? Dat is de vraag hoe je leven is. Hoe was je leven deze week? Heb je met God geleefd? Gemeente, leefde u in de vrezen van z'Heere naam? Of denkt u, het komt er bij de dood op aan? Nee, het leven is bepalend. Want nadat uw leven is, zal ook uw sterven zijn. Gemeente, luister eens. Als u de Heere nog niet kent, wordt de rijkdom van zijn genade u ook vandaag gepreekt. U kunt behouden worden. De Heere spreekt vanuit dit gedeelte van de catechismus. Zie op de rijke schatten van mijn verbond en de zegeningen van mijn genade. Ik heb geen lust in uw dood, maar daarin. Maar ik heb behagen in uw bekering, in uw leven. Daarom laat de Heere ons het leven prediken. En het leven, dat is er maar één. Christus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Deze hemelkoning wil u vandaag nog ontvangen. Er is genade, er is heil, er is heling. Deze zaligheid wordt gepredikt in een wereld waarin bommen vallen en granaten ontploffen. Waarin een kind zomaar zijn moeder verliest en een moeder haar kind. Een wereld waarin volwassenen en kinderen van honger omkomen. Een wereld waarin geaborteerd wordt. Een wereld waarin euthanasie wordt gepleegd. Een wereld vol van ongerechtigheden. Maar hoe zal het na dit leven zijn? Daarover mogen we zingen met Asaf uit Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Gij zult mij leiden door uw raad, o God, mijn heil, mijn toeverlaat. En mij hiertoe, door u bereid, opnemen in uw heerlijkheid. Psalm 73, vers 12. Tweede punt, troost met betrekking tot het lichaam. Er blijkt voor het geloof nog meer troost in onze catechismuszondag te liggen. In het antwoord op vraag 57 wordt namelijk gezegd, maar dat ook dit, mijn vlees, mijn lichaam, door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Meisjes en jongens, de kerk gelooft in de toekomst. Als jij nu een goede toekomst wilt hebben, zoek het dan bij de God van de kerk. Want het geloof van de kerk, dat is een toekomstgeloof. Zij gelooft in de overwinning op de laatste vijand. De laatste vijand die er niet gedaan moet worden, dat is de dood. Iemand heeft eens gezegd, als de ergste vijand dan maar overwonnen is. Onze ergste vijand, dat is de zonde. En als de ergste vijand is overwonnen, dan kan de laatste vijand, de dood, niets meer doen. Eens komt de grote dag. De dag van Jezus' glorie en heerlijkheid. En dan zal dit mijn vlees door de kracht van Christus worden opgewekt. Dit mijn vlees. Ziet u Job zitten? Veel vlees had er niet meer over, na alles wat hem was overkomen. Hij zit op de vuilnishoop. En hij krabt zich met een potscherf, vel over been. En dan, als je zo afgetakeld bent en bijna tot niet vervallen, toch zeggen, uit mijn vlees zal ik God aanschouwen. U hebt misschien ook wel mensen gekend als Job. De omstandigheden die kunnen verschillen. Maar het kan toch zijn dat u moest zeggen, wat is er van deze mens over? Paulus spreekt in verband hiermee over het lichaam van de zonde en de dood. Daar gaat een mens het graf mee in. Ons lichaam, zo zegt de apostel in 1 Korinthe 15, wordt gezaaid in verderfelijkheid, in zwakheid. Dat is de werkelijkheid van ons aardse bestaan. En dan toch deze geloofsbelijdenis uitspreken. Uit mijn vlees zal ik God aanschouwen. Wat zijn we in deze wereld van vandaag toch vaak bezig met de ernst van de dood te camoufleren. De dood is niet ernstig meer, zei ik zo even al. De dood hoort volgens velen gewoon bij het leven. Het graf wordt opgesierd, met zoveel mogelijk bloemen, groen en takken bedekt, de kist niet laten zakken, noemt u het allemaal maar op. Maar de werkelijkheid wordt er ten diepste niet anders door. Ons vlees wordt overgegeven aan deze aarde. En na verloop van tijd is er niets meer van te vinden. Ons lichaam is als een graankorrel die in de aarde valt en sterft. Alle vlees is gras. 'S Morgens staat het nog fris overeind en 's avonds wordt het afgemaaid. Kinderen, vroeger zag je koren schoven op het land. De overgeschoten aren werden geraapt, kijk maar naar Rut. Het koren binnenhalen, dat was toen een hele onderneming. Maar tegenwoordig zie je tijdens het oogstseizoen de ene dag het koren nog prachtig overeind staan en de dag daarna is het gemaaid en is het afgevoerd. Het is zo treffend, 's morgens en 's avonds, alles en niets. Gemeente, het woordje vlees heeft ook nog een andere dimensie, een andere inhoud. Met vlees wordt ook wel alleen het lichaam bedoeld. We zijn door God geschapen als een eenheid van ziel en lichaam. En u merkt wel dat dit ook weer naadloos aansluit bij zondag 1. Dat ik met lichaam en ziel het eigendom van Christus ben. Het lichaam en de ziel. De ziel en het lichaam. Een eenheid dus. Het lichaam hoort er echt bij. Het is God om de gehele mens te doen. Christus heeft niet alleen de ziel aangenomen, maar Christus heeft ook ons menselijk vlees aangenomen. We zijn wel eens geneigd wat geringschattend te spreken over het vlees of over het lichaam. Maar kijk eens naar de Heer Jezus Christus. Hij kwam als een waarachtig mens. Hij werd als pasgeboren kind neergelegd in de kribbe van Bethlehem. Hij heeft uit de maagd Maria ons zondige vlees aangenomen. Hij had een door de zonde ontluisterd lichaam. God verlost mensen. Op de dag van de grote opstanding zullen de heiligen met ziel en lichaam voor de Heere verschijnen. En we moeten daar eigenlijk in ons woordgebruik ook op letten. Want je hoort regelmatig zeggen, als je ziel maar is gered. En we begrijpen dan ook wel wat er bedoeld is, maar de schrift die spreekt van ziel en van lichaam. We hebben het zojuist gezongen uit Psalm 89. Wie redt zijn ziel van het graf? Maar je ziel wordt toch niet begraven? We zien echter dat in het Hebreeuws de eenheid van ziel en lichaam veelal in één woord wordt samengevat. God verlost zondaren, zondige mensenkinderen. En de verlossing naar ziel en lichaam zal de heerlijkheid zijn van al Gods gunstgenoten. Jezus zal in de laatste overwinning op de dood ook het lichaam opwekken. Hoe kan dat eigenlijk? Vragen wij dan altijd maar weer. En kinderen, jullie kennen de verhalen wel van de martelaren uit de vroeg-christelijke kerk die opgegeten zijn door wilde dieren. En je hoort of je leest nog wel eens over zendingsarbeiders die op een vreselijke manier zijn omgekomen. En soms worden lichamen van drenkelingen nooit meer gevonden, verdwenen in de diepte van de zee. En dan opgewekt worden. Hoe kan dat? Dat moeten we mij niet vragen. Job deed dat ook niet. Maar hij geloofde het wel. Bij hemels licht sprak hij uit. Ik zal uit dit mijn vlees God aanschouwen. Maar Job, hoe kan dat dan? Dat weet ik ook niet. Maar het zal zo zijn, vast en zeker. Gemeente, Job zag zijn lichaam, zijn vlees, totaal ontluisterd, afzichtelijk. Wat zag hij nog meer? Nee, ik moet zeggen, wie zag hij nog meer? Hij zag Jezus, zijn verlosser, zijn Goal. Hij zag over dood en graf heen. Hij zag zich met ziel en lichaam, beide met Christus. Gemeente waar de zonde voorgoed is uitgebannen, zullen de lichamen van de heiligen stralen en blinken. Probeert u het zich maar voor te stellen. Iemand die in Christus is gestorven, in de hemel, naar ziel en naar lichaam. Blinkend en stralend, zonder enig gebrek. Alle gezaligden zullen de Heere groot maken van ganse harten, van ganse zielen en met alle krachten. Zij zullen de Heere groot maken met al de bewegingen van het lichaam. Niet zomaar, maar door de kracht van Christus, staat er in de catechismus. En Johannes die schrijft in een van zijn brieven, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als Hij geopenbaard zal zijn, wij Hem zullen gelijk wezen, want wij zullen Hem zien. Gelijk hij is. Dat was ook het vooruitzicht van de dichter van Psalm 49. En we zingen uit deze psalm het zesde vers. Men denkt niet meer aan hun verleden staat, wel al hun glans met hen in het graf vergaat. Maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Vreest hem dan niet die grote schatten heeft, wiens machtig huis in eer en aanzien leeft. Want hij zal niets in het sterven met zich dragen. Zijn naam, zijn roem, ligt al ten neergeslagen. Psalm 49, vers 6.
Thank you.
weten, wij hebben in onze eerste en ons tweede punt stilgestaan bij de troost met betrekking tot de ziel en tot het lichaam. Ten slotte vragen wij uw aandacht voor troost met betrekking tot het eeuwige leven. Vraag 58. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Het antwoord luidt dat nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geen mensenhart opgeklommen is, en dat om God daarin eeuwig te prijzen. Dit antwoord vormt de afsluiting van het laatste artikel van de 12 artikelen. Wat indrukwekkend. We maken wel eens een zangavond mee, waarvan de laatste gezongen regel als het ware blijft hangen. En zo is het ook hier. Ten laatste, het eeuwige leven. Het echte leven. Leven dat niet sterft. Wat wij leven noemen, is dat eigenlijk wel leven? Meisjes, jongens, wat denken jullie? Je hoort wel eens zeggen, ik heb geen leven meer. Het doopsformulier, dat zegt iets dergelijks. Dit leven is niet anders dan sterven. Een gestaag sterven, een voortdurend sterven. Wat wij leven noemen, is dus eigenlijk niet anders dan de dood. Maar wat is het echte leven dan wel? Dat heeft Johannes ons door de Heilige Geest gezegd. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige, waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Kort gezegd, het eeuwige leven, dat is God kennen en Jezus kennen. U kent het versje vast wel, buiten Jezus is geen leven maar een eeuwig zielsverderf. Buiten God en buiten Jezus ben je dood, door de misdaden en de zonden. Maar wie de Heere mag kennen, hem dienen mag en met hem leven mag, die leeft pas echt. Sterker nog, die leeft eeuwig. Dat leven begint niet pas bij het sterven. We zeggen wel eens dat iemand het eeuwige leven heeft verkregen, maar het eeuwige leven, dat is er nu al. Wie in de Zoon gelooft, en de oudere kinderen kunnen het misschien wel afmaken, die heeft het eeuwige leven, zegt Johannes 3, vers 36. Luister je goed, er staat niet, die krijgt het eeuwige leven. Nee, die heeft het eeuwige leven. De catechismus noemt hier het beginsel der eeuwige vreugde. Eeuwig leven, dat is de vreugde die nu al begint. Een beginsel is niet zomaar een beginnetje. Nee, het is iets dat leeft. Een principe dat groeit. En kinderen, vergelijk het maar met een bloemknop. Of een plant. Die op het punt staat te gaan bloeien. Hoeveel knoppen zitten er wel niet in? 1, 2, 8 of 10. De hele plant zit vol knoppen. En zometeen zit hij vol bloemen. Maar eerst de knop en dan de bloem. En zo zegt de catechismus het hier eigenlijk ook. Eerst het beginsel en straks de volle heerlijkheid. Eerst de knop en dan de volle bloei. Hier op aarde zit de bloem van de eeuwige vreugde nog in de knop. Maar die knop groeit uit tot bloem. De heerlijkheid voor de troon van God mag je ook vergelijken met het einde van wat we wel eens de voorsmaken van het Koninkrijk van God noemen. Hier op aarde geeft God aan zijn kinderen van tijd tot tijd die voorsmaken van de eeuwige vreugde te genieten. Misschien vandaag weer. Het gebeurt ook wel in de kerk. Luisterend onder het woord van God, of wanneer het doopvont met water is gevuld en de doop bediend wordt. U vult misschien aan of het avondmaal. Ja, ook aan het avondmaal. Maar er zijn mensen die de vreugde te veel aan het avondmaal verbinden. Al zou tijdens een doopsbediening die vreugde niet ervaren kunnen worden. Laten we elkaar daarin opscherpen. En daarom wees ik u ook als eerste op de heilige doop. De hemel op aarde. Dat kan dus een beginsel van de eeuwige vreugde. hoewel er nog zoveel is wat die vreugde overschaduwt. Hier op aarde zijn er grenzen, maar eens zullen al die grenzen wegvallen. Hun vreugde, hun blijdschap zal dan onbepaald en onbegrensd zijn, zo zingt de psalmdichter. Zo staat het ook in de catechismus, hier in beginsel. Maar na dit leven, in het hiernamaals, zullen wij volkomen zaligheid genieten. David wist dat en heeft ervan gezongen, het blij vooruitzicht dat mij streelt. En Jacob, die roept omringd door zijn zonen, op zijn sterfbed uit, op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Na dit leven een volkomen zaligheid bezitten. Wanneer God verheerlijk zal worden zonder vermenging van iets wat ermee strijdig is. Zacharia zegt in een van zijn profetieën dat overal geschreven zal staan de heiligheid des Heren. Heel beeldend heeft de profeet gezegd, ook op de potten en op de pannen. Nou kinderen, bij jullie thuis zal dat heilig voor de Heren niet op de pannen staan. Maar Zacharia wil zeggen, zo is het nu in de heerlijkheid. Alles is voor de Heren. De straten zijn voor de Heren, de pleinen, de gouden poorten. Alles is heilig voor de Heren. Dat is het vooruitzicht en de verwachting van al de heiligen Gods in dit aardse leven. Wanneer een ongelovige niets meer heeft te verwachten, dan gaat voor de gelovige de poort van de hemel ten volle open. Voor een ongelovige is daarentegen geen blijde verwachting. De Heilige Schrift spreekt weliswaar van een verwachting, maar dan over een heel vreselijke verwachting. Lees het slothoofdstuk van Jesaja nog eens door en let op het indrukwekkend slot van zijn profetieën. Ik lees het u voor. Want gelijk als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde die ik maken zal voor mijn aangezicht zullen staan, spreekt de Heere, alzo zal ook uw liederzaad en uw liedernaam staan. En het zal geschieden dat van de ene nieuwe maan tot de andere en van de ene sabbat tot de andere alle vlees komen zal om aan te bidden voor mijn aangezicht, zegt de Heere. En ze zullen heen en uit gaan en ze zullen de dode lichamen der lieden zien die tegen mij overtreden hebben. Want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet uitgeblust worden en zij zullen alle vlees een afgrijzing wezen. Gemeente, dit zijn de laatste woorden van een Bijbelboek, wat indringend en aangrijpend. Antwoord 58 van de catechismus zegt echter, maar luister eens naar datzelfde woord van God, sla het eens open en lees welke vreugde er weggelegd is voor degene die de Heere vrezen. En de catechismus verwijst dan naar een uitspraak van de apostel Paulus over de toekomstige zaligheid. Hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart van de mensen niet is opgeklommen. Hetgeen God bereid heeft, dien die hem liefhebben. Het doet denken aan de koningin van Scheba tegen Salomo, die tegen Salomo zei, na het zien van al zijn rijkdommen, de helft is mij niet aangezegd. Wanneer we nadenken over de toekomstige heerlijkheid, komen we altijd woorden tekort. De helft is mij niet aangezegd. Geen oog heeft het gezien. Het is in het hart van de mensen niet opgeklommen. Waar loopt alles op uit? De catechismus wijst het aan om God eeuwig te prijzen. Zo is het. U zij de lof in der eeuwigheid. Amen. We eindigen met dankzegging. Ja, Heere, u is de lof tot in alle eeuwigheid. U komt alle lof, eer, aanbidding en dankzegging toe. Ze zou aan het einde van de behandeling van de 12 artikelen vandaag mochten nadenken over onze eeuwige bestemming. Wat hebben wij dan veel onderwijs van u ontvangen? En dan moeten wij belijden dat we zo vaak op het aardse gericht zijn. Maar dan heeft u ons vandaag laten zien dat er nog plaats is in het vaderhuis met zijn vele woningen. Dat er een eeuwige bestemming is voor degenen die in u geloven. En dan heeft u die zaligmaker vandaag ook nog willen prediken. O Heere, dan bent u toch de Heere Jezus Christus die de zonde der wereld kunt en wilt wegdragen. En mogen wij dan ook pleiten op uw beloften als wij u nog niet kennen. Dan willen we u bidden of u ons vandaag nabij wilt zijn. Dat we het woord niet zomaar met ons mee zullen nemen en naast ons neer zullen leggen als we thuisgekomen zijn. Maar mogen we het vandaag overdenken. Mogen we het biddend bij u brengen als wij u niet kennen. En Heere God, wilt u geven dat we uw woord mogen bewaren in ons hart. En mag het ook zijn dat het tot bemoediging en vertroosting mocht zijn voor uw kinderen. Dat ze mogen weten dat ze pelgrim zijn op deze aarde. Maar dat er eens een einde komt aan de reis. En dat u wacht om ze op te nemen in het vaderhuis. Geeft u dat verlangen aan onze mensen, aan onze ouderen, maar ook aan onze kinderen. Mogen u danken dat we zo een moment in alle rust en stilte hier in de kerk bij elkaar mochten zijn. Of mee mochten luisteren thuis. En bidden we of u ons ook vanavond weer bijeen wilt brengen rond de verkondiging van uw woord. Als dominee Schipper in ons midden mag voorgaan, wilt u hem nabij zijn, schenkt u hem de leiding van uw Heilige Geest, dat hij de gemeente mag leiden in alle waarheid. Schenkt u uw zegen. Wilt u al het zondige, al het verkeerde wegnemen, wat ons altijd weer aankleeft, ook weer in deze eredienst. Maar dan bent u toch ook die barmhartige en die genadige God, die ook altijd weer vergeven wilt en verzoening wilt schenken. Wilt u dat ook vandaag doen? En hoort u ons gebed? Dat vragen wij u alleen om Jezus wil. Amen. De gemeente, wij zingen tot slot uit Psalm 31, daarvan vers 15. Hoe groot is het goed dat gij zult geven? Hem, wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Hoe groot is het heil dat ge in dit leven, ver boven beden en wensen, reeds vrocht voor het oog der mensen. Psalm 31, vers 15. Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.